Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Stefan Sanders en ben vandaag uw presentator. Mijn gast vandaag is Dan Afrifa. Welkom, Dan.
Dankjewel.
Ik heb het zo opgeschreven. Een Ghanees-Amsterdamse schrijver, journalist, historicus. Zeg ik het zo goed?
Ja, ik twijfel er lang over of ik mezelf nationalist of schrijver of columnist moet noemen, maar ik vind schrijver dekt de hele lading wel.
En dat Ghanees-Amsterdams, is dat juist?
Ja, want ik heb er lang over nagedacht of ik nou wel of niet een Nederlander ben. En die twijfels heb ik niet bij mezelf Amsterdams noemen of mezelf Ghanees noemen, want heel mijn hele leven lang was ik een Ghanese jongen in de klas. En als ik buiten Nederland, Amsterdam ben, dan voel ik me de Amsterdamse jongen. Maar het is zelden dat ik me echt mezelf beschrijf als een Nederlander, behalve in de formele zin. Maar ik voel me wel enigszins Nederlands, maar die andere twee komen eerst. En het wordt lang als je Ghanese Nederlands Amsterdam doet.
We zeggen gewoon Ghanees Amsterdams. Ja. Ja. Columnist ben je sinds kort voor het Parool. En ook historicus. En een groot artikel in De Groene deze week. Onder de kop Ghanees, gelovig en de geschiedenis. Of eigenlijk is de kop Ashanti, christen, atheïst? Vraagteken. En dat stuk is weer gebaseerd op de bachelor-scriptie die je anderhalf jaar geleden schreef. Wat heb je toen onderzocht in die scriptie?
Ik heb toen onderzocht hoe mensen, jongeren uit mijn kerk...
Jouw kerk is de...
De methodistengemeenschap in Amsterdam. De Ghanese methodistengemeenschap is eigenlijk een vertakking van de Ghanese methodisten in Ghana zelf. En ik bevroeg vier kerkgenoten van mijn leeftijd, rond mijn leeftijd, hoe zij nou kijken naar onze geschiedenis in combinatie met ons heden, zeg maar onze pre-christelijke geschiedenis en ons christelijke verleden. En hoe zij zich voelen bij dat zij nu wel heel erg christelijk zijn en daar ook wel veel trots uit putten. Maar dat geloof eigenlijk gemanifesteerd is door koloniale onderwerping.
Want de Britten hebben het christelijk geloof geïntroduceerd in Ghana.
Ja, de Britten, maar ook wel Zwitserse missionarissen en Duitsers en ook een Nederlander. Maar de Britten waren uiteindelijk de uiteindelijk koloniale heersers in Ghana. En zij hebben het wel echt gemanifesteerd.
Nog even over methodisten. Ja. Wij zijn in Nederland niet zo heel bekend met methodisten. In Amerika is het heel groot, in West-Afrika. Het is eigenlijk Engels, toch? Brits, ja. Van de Anglicaanse kerk. Ja. Maar vertel jij?
Wat ik weet is dat de methodisten hebben in de 19e eeuw, of misschien eerder, hebben ze zich afgesplitst van de Anglicaanse kerk.
Ik dacht de 18e.
Ja, ik weet niet zeker. Maar ze hebben zich afgesplitst van de Anglicaanse kerk, omdat ze een meer sobere variant van het christendom wilden nastreven. En methodisme is in Ghana gekomen, dus onze methodisme, door John Wesley. Dat was een methodistische voorganger die bij Ghana methodisme heeft gesticht. Ik weet niet precies de geschiedenis ervan, maar...
Nee, maar dan hebben we enig idee, ja, hè, want anders praten we zo in het luchtledige. Jij bent in Nederland geboren, of niet?
Ja, ik ben in Amsterdam geboren.
Vond ik ook verrassend aan je stuk, omdat ik las het stuk en toen waande ik me even in Ghana. Omdat ik dacht, nou Ghanees, het begint natuurlijk in Ghana. Maar het speelt allemaal hier in Amsterdam, in de Bijlmer of in Amsterdam Zuidoost. Ja. En, want hoeveel generaties Ghanezen wonen inmiddels in Nederland?
Ik ben de tweede generatie, maar ik weet al dat er derde slash vierde generatie genezen in Nederland zijn.
Dus de eerste is een beetje zo'n...
Ik denk jaren 70 kwam volgens mij de eerste.
1970.
Dat was Amazanti zat in de Tweede Kamer. En voor mij haar vader was met de eerste golf genezen in Nederland gekomen. Dat was volgens mij de jaren 70.
Ja, dus eigenlijk is jouw hele geschiedenis... speelt zich af, niet, ik bedoel, je hebt ook gereisd en dingen... maar grotendeels af op Nederlandse, Amsterdamse bodem.
Ja.
Nou heb jij gekeken naar dat christendom, even voor jezelf. Noem jij jezelf christen?
Ik noem mezelf wel christen, denk ik. Maar misschien een vrijzinnige christen. Want op tijden van wanhoop... ben ik wel degene die op mijn knieën gaat en gaat bidden. Maar ik hou me niet zozeer bezig met de vraag... wat er gebeurt met mij als ik kom te sterven. En dat is ook niet... ik hou me niet bezig met de hemel... als in dat ik mijn leven inricht om daar te komen. Dus ik denk, als je echt praktisch kijkt... naar of ik een christen ben, dan misschien niet. Maar... ik denk dat hoe ik mijn leven op een oprechte manier wil inrichten... dat dat wel raakt aan hoe Jezus zei dat we moeten leven.
Zegt die term, of voel je je nog een methodist? Voel je nog één met dat kerkgenootschap?
Zelf niet zozeer. Ik kom er nog wel af en toe, wekelijks. Nou, niet maandelijks wel. Maar ik zie het meer als een gemeenschap waar ik bij hoor. Maar ik ben niet een praktiserende methodist.
Nee. Nou even, dan weten we ongeveer hoe we jou moeten plaatsen. En dan kunnen we ook over... hè, want je hebt al die mensen ondervraagd en ook... je werpt de vragen op, wat een hele interessante vraag is. Wat is nou de relatie tussen die christening... hè, dus het christenmaken van, in dit geval, Ghana... en het kolonialisme?
Ik heb specifiek mensen gesproken van Asante-afkomst. Want Asante waren het laatste onderworpen volk in Ghana... waarna de Britten het koloniale rijk konden bevestigen in zijn geheel. En ik heb speciaal Asante genomen omdat de Asante waren voor de onderwerping... waren ze nog best wel tegenstander van christelijke invloeden, westerse invloeden.
Want een groot rijk, hè, in de 19e eeuw. Ja. Ashanti-rijk, Kumasi, de hoofdstad. Ja. Jij bent een Ashanti zelf?
Ja.
Ja. Wat voor geloof hadden de Ashanti voordat de Britten kwamen?
We hadden een eigen monotheïstisch geloof met Nyame als de goddelijke schepper.
Nyame.
En Nyame. En dan een soort van pantheon met allemaal verschillende goden. En daar werden offers aangebracht. Het grappige is dat het woord Nyame, voor onze vorige god, gebruiken we nog steeds voor de christelijke god.
Dus je zegt niet God, maar je zegt Nyame.
Nyame, ja, inderdaad. Nyame.
Ook in de dienst. Ook in
Okay. Dat is gewoon, Nyame is gewoon God. Dus ik kwam dat ook pas laat achter.
Ja.
Dus bij het christen worden van een volk zijn er wel relieken overgebleven van hoe we vroeger geloofden.
Ja, en nou, die Britten kwamen in 1896, als ik het goed heb.
Toen onderwierpen ze ons. Ja, onderworpen ze ons.
Ja, ja. Er was een koning. Ja. Nog even iets over dat rijk, want het is polytheïstisch in zekere zin, ook meer goden. De man mocht ook meer vrouwen hebben,
ja.
He, dat was ook een onderdeel daarvan. Maar ook, daar schrok ik nogal van, midden in de 19e eeuw, mensenoffers bij ceremonies.
Ja, het idee was dat bijvoorbeeld als een vorst doodging, dat hij in het volgende leven ook dienaren moest hebben... om hem te dienen. In
als een vorst doodging.
Ja, bijvoorbeeld
als een koning ging. Ja, en dan?
Zeg maar, hoe hoger je rang staat, hoe meer mensen werden geofferd bij jouw begrafenis. En dan, het idee was dat ze in hun volgende leven werden dienaren nodig hadden om hen te dienen als vorsten.
En die moesten dan,
omdat de
koning of de vorst stierf, en dan werden zij gedood.
Ja.
Hoeveel mensen waren dat dan? Belangrijke vorst?
Ik heb wel eens gelezen, honderden, duizenden mensen. Ik heb wel eens gelezen dat dan, als er wel westerse mensen bij waren, die dan bijvoorbeeld westerse slavenhandelaar waren dan bij. En die waren dan, zeg maar, geschokt over de verspilling van het menselijke leven. Maar het gaat dan wel echt om een groot aantal mensen.
Dat kun je voorstellen dat ik daar erg van schrik. Ik bedoel, midden 19e eeuw, ik dacht dat het ongeveer bij de Inca's en de Maya's zo'n beetje als cultuur ophield. Het mensenoffer.
Toen ik erachter kwam, was ik ook wel geschokt. En toen op zulke punten ben ik dan ook wel blij dat we dat de Britten zijn gekomen en dat hebben gestopt. Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik over moet zeggen. Zeg maar, wat ik dan ook wel eens heb gelezen is in de 19e eeuw, is niet helemaal in verhouding, maar dat in lijfstraffen in Europa, als iemand dan iets had gedaan of een delict had gepleegd, dan werd hij opgehangen en gevierendeeld en zo. En daar sprak ik ook van. Dus ik denk dat we in een korte tijd echt heel erg zijn vervreemd van dingen die vroeger heel erg vanzelfsprekend waren, denk ik.
Ik vraag het natuurlijk ook, omdat jouw stuk een terecht grote vraagtekens plaatst bij dat kolonialisme. Dat is natuurlijk ontzettend bruut gegaan.
Ja.
De Gold Coast, hè, werd het, Ghana. De Britten komen, de koning werd verdreven. Adjiman Prempeh, die werd naar de Seychelles gestuurd, wat ook al een soort toeristische trip lijkt nu, ja. Omdat we denken, nou, Seychelles, dat is... Maar dat was dus echt een verbanning. De Britten komen, die introduceren het christendom. En dan is eigenlijk jouw centrale vraag, het christendom, Jezus Christus, is dat niet eigenlijk de white man's religion die op zwarte mensen wordt gedrongen? Dat is jouw vraag, toch?
Ja, mijn vraag is of zij, de Ghanese christenen nu, die jongen die ik heb gesproken, of zij dat beeld kunnen leven, dat zij eigenlijk een geloof beleiden dat op hun voorouders is gelegd.
En hoe zit dat voor jouzelf?
Op groeiende had ik nooit het idee, zeg maar, op groeiende zag ik vooral Ghanese christenen en de meeste witte mensen die ik kende gingen niet naar kerk, dus...
Je groeide op in de Bijlmer, Ghanese gemeenschap, ja. En je ging naar de Ghanese methodistische
kerk. Ja, precies. En je wist eigenlijk al dat ook, maar ook, zeg maar, ook Surinamers en Antilliaanse mensen zag ik ook naar kerk gaan. En in veel minder mate zag ik witte Nederlanders naar kerk gaan. Dus ik had als kind nooit die connotatie met geloof is voor de witte man. En ik stelde dan ook geen vraagtekens bij beelden van witte Jezus. Pas toen ik meer geïnteresseerd werd in de geschiedenis en ging nadenken hierover, toen dacht ik wel van, waarom doen we dit nog steeds als wij weten waar het vandaan komt? Waarom gaan we niet terug naar wat we hiervoor deden? Want dat werkte wel voor ons. Maar dan lees ik natuurlijk ook wel dingen over onthoofdingen en zo.
We hadden het net al over die mensenoffers. Ik bedoel, het werkte wel voor je of jullie, zeg je.
Ja.
Het werkte voor een heel klein aantal mensen, lijkt me. Niet voor de mensen die geofferd werden.
Nee.
En er waren natuurlijk, ik bedoel, de Ashanti staan ook bekend als slavenhandelaren.
Ja.
Voor die slaven werkt het nou ook weer niet zo heel fijn. Ik vraag me dus af, als je kritiek hebt op het kolonialisme, dat lijkt me ontzettend terecht. En, Ghana is, geloof ik, het eerste land na Zuid-Afrika wat onafhankelijk werd in Sub-Sahara-Afrika.
Ja.
Dus dat was echt groots. Dat kan je ook lezen in de geschiedenisboeken. Maar kun je niet kritiek hebben op het kolonialisme, heel terecht lijkt mij, zonder nou dat Ashanti-rijk uit de 19e eeuw met al die mensenoffers en ook de slavenhandel, zonder dat te gaan verheerlijken. Snap je wat ik bedoel?
Ik snap wat je bedoelt, ja. Maar ik denk ook niet dat ik het verheerlijk. Ik denk, hoe ik het zie, denk dat Ashanti's pretendeerden niet per se hele humanistische mensen te zijn. En wat het is bij het kolonialisme is dat de verlichting en zo was al geweest. Europeanen wisten, hadden al ideeën geformuleerd over vrijheid, gelijkheid, broederschap. En die pasten ze dan heel erg arbitrair toe. Dus ik kan kritiek uiten op de Ashantis en hoe zij dingen deden, maar dat was conform hoe hun denkwereld. En ik denk dat het in die zin makkelijker is om kritiek te uiten op de Europeanen, omdat zij niet altijd volgens hun eigen denkbeelden handelden.
Ze leefden eigenlijk hun eigen verlichting niet.
Nee, precies.
Die Europeanen.
Bijvoorbeeld dat Napoleon, die schafte dan slavernij af. En dan als het hem goed uitkomt, dan denkt hij van nee, dat doen we toch wel weer. Dus in die zin zijn Ashanti iets minder hypocriet. En toen zij werden geconfronteerd met een ander wereldbeeld, en toen zij werden onderworpen, hebben ze het wel gewoon geaccepteerd. Op hun manier.
Wat mij altijd zo fascineert, maar dat geldt niet alleen voor Ghanese, maar eigenlijk voor alle migranten die buiten hun eigen geboorteland verblijven. Er is heel veel christendom. Er was heel veel christendom in Groot-Brittannië, in Europa, in Amerika. Maar wat je ziet in Ghana zijn verschillende stromingen, maar meestal toch protestants-christelijke stromingen. Die zijn daar groot geworden. Maar de Ghanese migranten, of de Ghanese Nederlanders, of de Ghanese Amsterdammers, die beleiden allemaal een tamelijk strenge variant van dat protestantisme. Dat is niet, zeg maar, de vrijzinnigheid. Je noemde jezelf net vrijzinnig. Het is niet, zeg maar, Nederlands gezegd, de remonstranten of de vrijzinnig hervormden. Het is altijd een hele strenge variant van, nou, schuld, boete. Met andere woorden, zijn migranten geneigd orthodoxer nog te zijn dan de mensen in het land van herkomst?
Ik denk niet dat de Ghanese hier orthodoxer zijn dan Ghanese
nee.
in Ghana.
Nee? Zeker niet. Jij weet er meer vanaf.
Nee, ik denk het niet. Maar de orthodoxie die jij beschrijft is... een Ghanese kan heel erg christelijk zijn in Nederland, maar wel gewoon meegaan in de Nederlandse cultuur. Hij zondert zich niet af van de samenleving. En in die zin heb ik nooit over die orthodoxie nagedacht als iets problematisch. Mm-hmm. Misschien is het voor hen een manier om ook wel vast te houden aan wat ze kennen. Want ik weet niet, veel mensen komen, veel eerste generatie Ghanese zijn opgegroeid in dorpen met dorpse waarden. Simpele, maar wel conservatieve waarden. En dan kom je in Nederland met in een land wat de jaren 60 heeft gekend en dat de culturele revolutie is. En dan denk je, dat is ook een cultuurshock. En dan zoek je naar manieren om toch wel naar jezelf bij jezelf te blijven.
Het geldt ook overigens voor Nederlanders. Hè? Ja, Nederlanders precies. Die naar Nieuw-Zeeland zijn verhuisd of in de 19e eeuw naar Noord-Amerika. Die hebben dan ook vaak een zeg maar nedergereformeerd geloof meegenomen. Nou, dat is inderdaad heel streng. Veel strenger dan je over het algemeen hier in Nederland aantreft. Dus het lijkt me iets wat heel veel gebeurt.
Ja, maar ik denk niet dat Ghanese christendom is in mijn ogen is best wel vrij, ja? Zeg maar. We hebben nooit gehad dat ons werd verboden vanuit geloof om te dansen of zo.
Mm-hmm.
En dat wat je in het Nederlandse protestantisme vaak wel hebt, of vroeger had, dat je niet mocht dansen. Dat heel veel levensgeluk een beetje werd beperkt. Ik heb dat bij Ghanese. Bij Ghanese gaat, zeg maar, dat orthodoxe gaat heel erg samen met wel met genieten van het leven. Je danst in een kerk en je geniet van de liefde van Jezus. Dus ik denk dat het anders is dan hoe witte Nederlanders orthodox kunnen zijn.
En als jij, want je zei nou zelf dat je niet meer traditioneel methodistisch bent.
Nee.
Is dat dan problematisch in jouw kerk? Dat je dus minder vaak komt en minder stellig gelooft?
Als het ter sprake komt, is het wel altijd dat mensen wel willen weten wat ik denk. En dan praten ze met me erover. Maar het is ook niet dat ik een kerk verlaten ben. Omdat ik heel erg... Ik heb vroeger wel eens gedacht van, ik haat kerk. Ik wil niet nooit meer terug naar kerk. Maar dat is in de jongere jaren dat ik sowieso alles radicaler was. Maar ik heb ervaren in mijn kerk dat als je twijfels uit... De mensen wel eerst bezorgd zijn voor hoezo twijfel je, val je van je geloof af. Maar daarna wel met je in gesprek willen gaan. En ik denk dat ik altijd wel heb uitgestraald dat ik voor mezelf nadenk. Niet dat ik ooit heb geloofd omdat ik het van de rest moet. Dus ik denk dat er in mijn christendom, dat ik gewend ben, wel ruimte is voor twijfels. Maar als je genezen bent, ben je altijd wel een soort van gelovig. Dus het valt, zeg maar, als ik echt...
Genezen is gelovig.
In mijn ogen, ja? Ghanese is altijd wel een soort van geloof. Of je bent spiritueel, of je bent moslim, of christendom. Maar, en als je dan echt niet meer geloof wil zijn, op welke manier dan ook, dan brokkelt er waarschijnlijk wel iets van je Ghaneseheid af. Maar dat is hoe ik het zie. Misschien is dat niet voor iedereen zo.
En als je nou zegt, goh, ik ben Ghanese en ik ben bijvoorbeeld methodist, maar ik kom erachter dat ik ook op 16, 17 jaar geleden tijd gay ben. Is dat een probleem?
Het ligt eraan wie het vraagt.
Nou ja, ik vraag het.
Maar aan mij. Maar in Ghana zelf bijvoorbeeld is er nu heel veel te doen om anti-gay-wetten die misschien worden doorgevoerd. Maar ik denk dat als je ervoor uitkomt bij je ouders. Maar ja, ik kan alleen voor mijn ouders spreken. Mm-hmm. En als ik zou zeggen tegen mijn ouders dat ik gay ben, zou ze sowieso verrast zijn, want ik heb een vriendin.
Ja.
Maar dan zouden ze eerst willen begrijpen. Want het voor hun opgroeiende, mijn vader zegt het ook wel eens, maar ze hadden wel... Altijd wel mensen die dan, mannen die dan gewoon, die zich dan vrouwelijk gedroegen, vrouwelijke kleding.
Dat is nou juist eigenlijk die oude Ashanti-cultuur. Dat het niet, hè, dat mannen met mannen en vrouwen met vrouwen, Dat heette geen homoseksualiteit, maar dat had dan vaak religieuze.
Ja, het kwam me voor inderdaad. Ja. Maar dit hele conceptualisatie van gay of lesbisch, dat is niet iets waar zij mee opgegroeid zijn. Dus als jij tegen je genezen ouder gaat zeggen van ja, ik ben gay, dan dat is, hoe bedoel je gay? Maar ik kan zeggen van ik heb een keer seks gehad met een man. En dat is zeg maar tastbaar voor ze. Maar als je dat een keer, dan klinkt alsof je op een bepaalde manier te verwesterd bent gaan denken. Ja. Denk ik, hè? Dat is wat ik.
Ja, nee, maar dat kan ik me voorstellen. Weet je wat mij opvalt dan? Je geeft wel antwoord, maar het lijkt of je heel terughoudend bent in je antwoorden. En ik verzin dan, dat komt omdat dit onderwerp heel gevoelig ligt binnen de Ghanese Nederlandse gemeenschap. Klopt dat?
Klopt. Ik ben voorzichtig, omdat ik me bewust van ben dat als ik nu iets zeg wat generaliserend kan zijn over Ghanese, dat ik morgen vanavond berichten kan ontvangen van mensen die dan zeggen van ja, hoezo werp jij op als zeg maar de Ghanese in Nederland en verkondig jij dingen die niet per se overeenkomen met hoe wij hierin staan. En dat is dan natuurlijk zijn dan stemmen uit mijn gemeenschap waar ik me wel verbonden mee voel. En ik heb niet het idee dat ik wil breken met die gemeenschap. Dus ik voel het alsof ik een beetje aan het balanceren ben op het gebied van ik wil oprecht en zeggen wat ik denk en geloof. Maar ik wil ook niet onnodig mensen voor het hoofd stoten.
Dus dan had ik wel gelijk in mijn idee dat je terughoudend reageert. Ja, dat je niet het achterste van je tong laat zien.
Ja, zeker. Ik hoop dat ik over een tijdje, of een paar jaar, misschien iets steviger hierin sta. En dat ik het gevoel heb dat ik gewoon kan zeggen wat ik wil, zonder dat ik mezelf te veel censureer. Maar dat is natuurlijk wel iets dat vooral uit mezelf komt. Niemand heeft mij van tevoren opgelegd om niet iets te zeggen. Maar wat zeggen ze altijd? Daar spreekwoord voor. Voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen is beter dan genezen. Kan je ook zo sturen. Maar dan op een goede manier. Voorkomen is beter dan genezen op je dak krijgen.
Nou, mag ik jou dan in ieder geval toevoegen dat in al je terughoudendheid ik toch vooral je moed bewonder.
Dankjewel. Ik voel me niet moedig, maar dankjewel.
Laten we even teruggaan naar je artikel. Je hebt dus een aantal mensen, kerkgenoten, niet-kerkgenoten, gesproken. Laten we beginnen bij Kwame Adjimang.
Adjimang.
Dat is een. Vertel jij, wat is Kwame Adjimang voor iemand?
Het is een hele gelovige jongen, jongen van, mij is hij nu al 19, maar toen ik hem sprak was hij 18. Maar hij mixt zijn geloof wel heel erg met ondernemerschap, maar ook met vrijwilligerswerk. Hij heeft een stichting met vrienden waarmee hij needy mensen helpt. Mensen in nood. Maar ik zie hem ook wel bijvoorbeeld cursussen geven in bitcoin trade.
En oh ja, dus dat is heel praktisch.
Ja, precies. Ja. Maar dat vind ik ook wel ergens grappig aan hoe Ghanese soms invulling geven aan het christendom. Want het Nederlandse christendom is heel vaak van geld is slecht. Je moet niet aan geld begeren. Mm-hmm. Maar je hebt bepaalde evangelische kerken mixen het idee van als je in God gelooft, dan gaat je leven beter. En onderdeel van dat je leven beter gaat, is dat je geld verdient.
Het is ook een welvaartsevangelie.
Ja, precies. Welvaartsevangelie. Inderdaad. En dan zie je, we kwamen bijvoorbeeld terug, zeg maar. En dan kan ik aan die mensen vragen van, maar hoezo je gelooft in God, maar waarom begeer je wereldse dingen? Maar zij zien dat niet, vaak niet zo. En zij zien vaak ook geen problemen in van, oké, maar als God het best met me voor heeft, waarom zou ik dan moeten lijden?
Even luisteren. We hebben een fragment van Kwame Adjimang, man die je hebt gesproken, 18 jaar, toen nu 19. En dat is een fragment waarin hij preekt. Laten we even luisteren.
The anointing of God.
De salving van God.
Is for transformation.
Is voor transformatie.
We are not doing entertainment here.
We doen hier geen entertainment.
We are not trying to prove anything to anybody.
We proberen niks te bewijzen aan niemand.
But we are here.
Maar we zijn hier.
To transform life.
Om te transformeren.
Dat is stevige taal.
Ja, zeker. Voor iemand van 19. Ja. 18, ja.
En het, wat vind jij ervan als je dit hoort?
Enerzijds vind ik het inderdaad best wel stevig. En ik weet niet, als ik, of toen ik 18 was, ging ik niet mee in zulke preken, omdat ik nog heel erg op zoek was naar hoe sta ik in de wereld. Maar anderzijds zie ik wel dat het geloof voor heel veel jongeren een leidraad geeft. En dan zulke preken geven hun echt houvast voor hoe zij hun levens moeten inrichten in Nederland.
Is Kwame nou zo iemand die ook moeite heeft met het christendom? Die indruk wekt hij niet. Vanwege die vermenging met het kolonialisme?
Nee, zeker niet. Nee, zeker. Ik had hem nog expliciet gevraagd in een artikel. Maar hij heeft dan ook op straat, soms evangeliseert hij op straat. En dan komen mensen naar toe en dan zeggen ze van, ja, maar je evangeliseert het geloof van de witte man. En wat hij toen tegen mij zei, is dat hij vaak heeft gelezen in de Bijbel over zwarte figuren in de Bijbel. En ook dat het christendom bijvoorbeeld eerder in Ethiopië was dan in Europa. En dat hij heeft genoeg aanknopingspunten om te geloven voordat het christelijke geloof onderdeel kan zijn van zijn identiteit, zonder dat hij een probleem in zit.
Wat mij ook heeft verbaasd, want ook dat wist ik niet. Er komt een Michael voor in jouw artikel, en die is van de Ghanese Humanist Association.
Ja.
Dat is er dus ook, ja. In de Ghanese gemeenschap, een humanistische stroming,
ja.
Een vrijdenkersstroming.
Ja. Daar ben ik op gekomen toen ik het stuk eigenlijk af, maar ik had niemand die hier tegen inging. Iedereen was eigenlijk van, oké, kolonialisme bestond wel, maar het verstoort mijn beeld op het geloof niet. Toen ging ik zoeken naar mensen die daar anders in stonden. En toen kwam ik op de humanisten uit Ghana.
Hoe groot zijn die?
Enkele duizenden leden, volgens mij.
Ja, dus relatief klein.
Relatief klein, zeker. Uh-huh. Maar ze roeren zich heel erg in discussies in Ghana over, bijvoorbeeld, nu is LGBTQ in Ghana een ding, een discussiepunt.
Nou, in Nederland geloof ik ook.
Ook, maar in Ghana is het echt, ja. Echt. Het voelt alsof een vreemd debat nu in Ghana plaatsvindt. Vreemd in de zin van niet eigen. Want er komt een westerse conceptualisatie, is komen nu naar Ghana. Zeg maar LGBTQ plus, dat is niet iets wat in Ghana van grond gekomen is. Dat is, maar ja, natuurlijk al de mensen die zich anders voelden en andere seksuele voorkeur hadden en zo. Maar nu komen de concepten een beetje overwaaien.
Is het ook niet dat er heel veel Amerikaanse evangelicals zijn die heel ook grote invloed hebben in Ghana bijvoorbeeld?
Ook, maar ik denk bijvoorbeeld de humanisten vinden hun support meer op sociale media van ook mensen die met westerse concepten in aanraking komen en zich daarin terugvinden. En wat zij doen is voor mensen die bijvoorbeeld dus niet meer gelovig willen zijn, of dat nou islam is of het christendom, zij bieden voor hun safe spaces, zeg maar huizen waar ze in kunnen zitten en zeg maar veilig van mensen die hun misschien kwaad willen doen omdat ze afstappen van hun geloof.
Want dat is dus wel degelijk nodig, die safe houses.
Jammer genoeg wel, ja. Zeg maar,
ook in Nederland?
In Nederland, dat weet ik niet. Maar voor Ghanese die in Nederland van zijn geloof afstapt, niemand gaat hem daarvoor kwaad doen.
Mm-hmm.
Voor christendom dan. Ik weet niet hoe het bij andere geloven zit. Maar in Ghana is het blijkbaar wel nodig. Vooral omdat het, zeg maar, geloof in Ghana is nog zo vanzelfsprekend, dat als je zegt dat je niet gelovig bent, dat mensen daarvan kunnen schrikken, denk ik. En dat, ik denk, als die schrik dan collectief is, dat het dan weliswaar misschien gevaarlijk kan worden.
Ja. Nou, wou ik nog iets laten horen. Een Ghanese gospel. Gewoon omdat ik het een mooi lied vind. Ik ga dit goed proberen uit te spreken en jij gaat mij vooral verbeteren. Het is namelijk een groep die heet Yasapong en die Asomofo. Ja. Heb ik dat goed gezegd?
Yasapong, ja. En Asomofo weet ik ook niet zo goed uit te spreken. Ik vroeg mijn broer om leuke deuntjes uit te gaan, ja. En toen stuurde hij me dat door. Hij vindt het leuk.
Nou, in ieder geval, ik vond het erg sterke muziek. Laten we even luisteren.
Yen
ik zei net tegen jou, het deed mij heel erg aan Zuid-Afrika denken, waar ik wel vaker naar kerkdiensten ben geweest, want wel kleurlingen of bruin mensen als zwarte mensen. Dit is toch weer anders. Wat zingen ze hier?
Ze zingen als de duivel te veel een last wordt voor je. De krachten van de duivel, dan moet je op je knieën gaan en bidden. Want de kracht van het gebed kan alles aan. God kan alles voor je doen.
Het swingt wel.
Ja, zeker. Op deze manier is het ook niet moeilijk om christen te zijn. Nee. Het is ook echt leuk.
Ik bedoel, ik wil wel naar die kerk als ik deze muziek hoor.
Mijn kerk is vaak ook gewoon een feestje. Het is gewoon heel erg leuk om christen te zijn. En dan snap je ook wel dat mensen heel erg geloven in de liefde van God. Want je krijgt ook wel een warm gevoel van de diensten.
Ten slotte, je hebt nou die mensen gesproken. Jouw leeftijdsgenoten, ietsje jonger, ietsje ouder. Schrok jij van je bevindingen toen je met Nederlands of Amsterdams Ghanese generatiegenoten sprak over hun christendom en de verknoping met het kolonialisme?
Ik schrok niet, want ik zag wel dat iedereen heel erg geloof was. Ik dacht wel, waar ik van schrok, opgroeiende, dacht ik altijd dat, wij zijn, onze ouders waren christelijk, maar wij zijn geboren in Nederland, wij kunnen het juk van ons afwerpen. En ik ben geschrokken van dat heel veel van mijn leeftijdsgenoten toch heel erg gelovig zijn gebleven of zijn geworden. En ook een eigen dienst te organiseren, een eigen christelijke vereniging hebben. Dus ik dacht misschien heel klassiek van, in Nederland is het gebeurd, de ontkerking. Waarschijnlijk gaat het nu bij ons ook gebeuren, maar dat gebeurt niet. En ik zie dat ook niet zo snel gebeuren. Dus daar ben ik wel van geschrokken. Niet per se negatief, maar
verrast. Verbaasd, ja. En tot slot, je hebt dit artikel geschreven dan. Hoe gaat het verder met jou? Ga jij hier blijven? Ga je meer of minder gelovig worden? Ga je toch weer naar Ghana? Ik zeg niet terug, want je bent hier geboren. Ga je misschien wel naar China om een carrière te maken? Ik weet het niet.
Ik ga in ieder geval studeren. Komend jaar geschiedenis. En misschien doe ik daarin meer met Ghana. Maar ik zal ooit wel even Ghana willen wonen. Maar ik ben wel echt heel erg geworteld in Nederland. Maar ik zal in Ghana willen wonen om vanuit daar te schrijven over Ghana, maar naar Nederland. En verder met mijn geloof. Ik denk wel dat ik, als ik ooit kinderen heb, dat ik ze wel af en toe meeneem naar de kerk. Want ik wil niet dat wat voor mij heel erg gewoon is, dat zij dat vreemd gaan vinden. En dan mogen zij natuurlijk zelf kiezen wat ze ermee doen. Maar ik wil wel dat als ik later Ghanese gospel opzet, dat ze begrijpen. En dat zij wat mijn moeder leuk vindt om te rijden, ze ook wel leuk vinden.
En dat ze het misschien ook kunnen verstaan.
Ja, dat is heel erg. Ik denk ook wel, ik heb een nichtje dat beter Twi spreekt dan ik. En ik heb
Twi, dat is de taal van de Ashanti.
Twi is onze taal. Nederlanders zeggen altijd Twi, maar het is Twi. Eigenlijk is het Twi.
Okay,
maar ik denk dat ik wel, als ik ooit kinderen heb, dat ik ze dan eens per week naar mijn nichtje stuur. Zodat ze even Twi om zich heen horen en dan weer terugkomen naar mij.
Mooi. Heel erg bedankt, Dan naar Frigi. En de lezers mogen zich verheugen op een intrigerend verhaal.
Dankjewel.
Lees deze week in De Groene ook. Een reportage in Kenia waar de laatste noordelijke witte neuswurms leven. Een moeder en een dochter. En daar fantaseren wetenschappers over hoe ze die diersoort in stand kunnen houden. Verder een essay van rechtsfilosoof Tamara de Waal over inburgering. Een systeem ingegeven door nationaal wantrouwen, zegt ze. En dat leidt tot steeds strengere eisen voor deze nieuwe Nederlanders. En dan nog het andere verhaal uit Afghanistan. Meer dan alleen de Taliban en de Al-Qaeda. En van de 19-jarige zangeres Billie Eilish de ultieme ster van deze tijd is. Voor een proefabonnement gaat u naar groene.nl. En u kunt ook sterren geven in de podcast-app. Weten wij ook weer eens waar we aan toe zijn. En volgende week zijn we er weer met een podcast met analyses en achtergronden bij nieuws en essays. Deze week werd de Groene Podcast gemaakt door Giselle Mijnlief, Simon de Kweker en door Stefan Sanders. En normaal zeg ik dan nu, u hoort de eindtune, A Tune for N, maar dat zeg ik nu niet, want u hoort iets heel anders. U hoort de gospel, die we zojuist ook in deze podcast hebben gehoord, van Osomofo, Ghanese gospelkoor. En dat is eigenlijk wel een heel prachtig einde, vind ik. Tot de volgende podcast. Oh.
Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.